Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 69, het derde en het laatste, het 14e vers. Beschaam door mij de stille hopen niet, van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. En het laatste vers, gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. De versen 3 en 14 van Psalm 69.
Thank you.
in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we gemeente vanavond ook weer belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In aansluiting daaraan zingen we psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. En laat ieder van u nu met mij in zijn of haar hart spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden. Wij naderen, Heere onze God, tot u die uw troon hebt in de hemel. En wij op de aarde zijn mensen. En u bent God. Wellicht denken wij, dat weten wij wel. Maar er in de praktijk rekening mee houden is toch wat anders. Het betekent ook dat wij met schroom, zondige mensen als wij zijn, tot u naderen. Wij lopen niet even bij u binnen en even later weer eruit. Maar wij naderen tot u. Want daar is een weg. die de weg is, de enige en de echte. Jezus Christus, uw Zoon, door wie en in wiens naam wij tot u mogen komen. En als we dat vanavond doen, doen we dat met dankbaarheid in ons hart, omdat u ons de zondag geeft. Ook dat zijn wij gewend. Maar misschien schudt de tijd van heden ons wakker, dat wij onze zegeningen misschien wel voor het eerst leren tellen. Dat gelukkig voor ons niet alle dagen dezelfde zijn. En dat deze ene dag de toonzetting is voor al de anderen. En dat wij vanuit deze eerste dag van de week mogen aanvangen, morgen ons werk oppakken, al onze bezigheden, weer naar school gaan en al die dingen meer van dat hele bonte leven, weer mogen beginnen uit de zondag vandaan. En geef dat we op zondag oogsten mogen voor onszelf op de akker van de schrift, van het woord, van de verkondiging. Dat wij de buit naar huis dragen, die we niet geroofd hebben, maar die ons in de schoot valt. Laat dat ook vanavond voor menig een, voor ons allen, waarom zouden we het niet vragen, de werkelijkheid zijn, dat uw eigen woord ons zo aanspreekt, dat wij het nooit meer kwijtraken. En dat het eigen woord van u zo ons gevangen neemt, zodat wij werkelijk vrij worden. En dat alle vrijheden die wij wanen, of die we ons inbeelden, ons ontvallen en ons duidelijk worden als je reinste slavernij. Maar dat wie in Christus is, vrij is, voor God, voor eeuwig, maar ook van de zonde, van de schuld en van de dood. En dat wij vrij uit mogen gaan in een gerechtigheid die niet de onze is, maar de uwe, Heere. Wij bidden u samen om de Heilige Geest. Ook dat zijn wij gewoon. Ja, wij zijn allemaal mensen, Heere, die het allemaal weten. Maar wat wij weten moet toch ook telkens gezegd worden. En laat het ons ook werkelijk ernst worden dat wij zonder de Heilige Geest niet kunnen. Niet kunnen luisteren, niet kunnen geloven, niet kunnen leven. Want de Geest is het die levend maakt. Het vlees, ons leven, ons natuurlijk leven, het leven van de vijandschap, dient nergens toe dan om verderf en verlorenheid te ontvangen. Geef ons het echte leven in de vergeving van de zonde. En laat deze zondag, die de inleiding is tot de tijd waarin wij de kruisweg van Christus overdenken, en als het ware in de prediking in het heden ook present mogen stellen, voor ons een zegenrijke tijd worden. Dat wij zo dicht bij het geheimenis worden gebracht. En dat wij het zullen verstaan waarom het moest. En dat het moest. En dat het niet anders kon. En dat hij, uw lieve Zoon, zich van eeuwigheid af overgegeven heeft. Toen hij zei, ik kom om uw wil te doen, uw wet, Heere, mijn God, mijn Vader, is in het binnenste van mijn ingewand. Daar klopt mijn ziel, mijn hart. Laten we dat zo'n wonder gaan vinden. Omdat we ook iets weten van, nooit kunnen wij de prijs der ziel de losprijs voor onszelf betalen. Er moet een ander voor ons intreden. Een volkomen lam, waaraan geen gebrek is. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Laten wij vanavond hem zien mogen. En laat de Heilige Geest ook ons geopende ogen en oren en harten geven, zodat wij acht geven op wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat bidden we ook voor degenen die thuis via de kerkradio met ons verbonden zijn en meeluisteren. Nou, wij denken ook wel graag hier hadden willen wezen, maar het kan vaak niet meer. We worden te oud, te zwak, te ziek. Heren, we zijn nooit te arm voor u. En zolang wij leven, is het nog niet te laat. Maar laten we allemaal, als we 15 zijn, 45 of 85, op tijd zijn om binnen te gaan in het eeuwig koninkrijk. We vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we slaan vanavond in onze Bijbel op. Dat is dus een uitnodiging om natuurlijk mee te lezen, dat begrijpt u wel. Markus 14, de eerste 11 verzen. Markus 14, vers 11. Vers 1, pardon, tot en met 11. Dat begint met de tijdsaanduiding, want het woord van God zegt daar, en het paascha en het feest van de ongehevelde, de ongezuurde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden, en die hem, dat kan er maar 1 zijn. Maar ze zeiden niet in het feest, opdat misschien niet oproer onder het volk ontstaat. En toen hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes van grote prijs, en de albasten fles gebroken hebbende goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf, maar ook zeiden, waartoe is dit verlies van de zalf geschied? Want die had kunnen boven de 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vergrimde tegen haar. Maar Jezus zei, laat af van haar, wat doet u haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer ge wilt, kunt ge hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters op dat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk op een goede manier overleveren zou. Even denk je, het gaat in dit stuk over geld tegen gelden. U hoort dat. Maar straks komt er veel meer. Tot zover onze schriftlezing. Er zijn de volgende mededelingen. Volgende week zondagmorgen 5 maart hoopt dominee D.J.W. Kok uit Oldebroek voor te gaan. In de avonddienst dominee Breuren. En dan zijn er de uitnodigingen verstuurd voor de huwelijkskring. En wie daaraan mee wil doen, die moet zich aanmelden voor 1 maart aanstaande. De tijd is dus niet zo lang meer. Voor 1 maart aanstaande. Er zijn nu 2 collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Maar ook aan de uitgang wacht de collectezak voor de kerk. Nog een keer, van harte bij u aanbevolen. We zingen van Psalm 73 de versen 12 en 13. Psalm 73 vers 12 en 13. Gemeente, de tekst voor de preek van vanavond is uit Markus 14 en daarvan vers 8. Markus 14, vers 8. Waar Jezus zegt over de vrouw die hem zalft: dit, zij heeft gedaan wat zij kon. Zij is voorgekomen, vooropgekomen, zou je bijna zeggen. Zij is de eerste om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding voor de begrafenis. En het thema voor de preek vanavond, gemeente, is Maria's moment. Tegenwoordig zeggen ze wel eens, je moet het momentum benutten. Het gelegen ogenblik. Zo gaat het vanavond over Maria's moment. Er is, gemeente, iets opmerkelijks in de beschrijving door Marcus van de geschiedenis die ons vanavond bezighoudt. De zalving van de Heer Jezus in het huis van Simon de Melaatse in Bethanië. Want er gaan twee verzen aan vooraf. En die hebben het ook over een moment. Die duiden een bepaald moment aan. Het is in de eerste plaats 2 dagen voor het paasfeest. En vervolgens het tweede: de Joodse leiders zijn nu druk bezig om Jezus in handen te krijgen om hem te doden. Zo kort kun je het zeggen. Ze moeten hem hebben om hem te doden. De tijd van wikken en wegen is voorbij en de beslissing valt. En die lijn wordt pas in het 10e vers van Markus 14 weer opgepakt. Dan, en ik begrijp dat er vanmorgen over Judas gepreekt is, komen wij hem weer tegen. Er gaat zijn sinistere karwei klaren. Hij zal zorgen dat ze Jezus in handen krijgen. En daartussenin, het lijkt een eiland, maar dat is het natuurlijk niet. Maar het lijkt op zichzelf te staan als je er zo naar kijkt, dat gebeuren in Bethanië. Maar het is er natuurlijk allemaal mee verbonden. Marcus noemt geen naam van de vrouw die de opvallende daad verricht in het huis van Simon. Maar ik neem aan dat wij veilig gaan wanneer wij inderdaad toch denken aan Maria, de zuster van Lazarus en Martha. Maar veel eer om haar naam, en toch doet die ertoe, dat begrijpt u wel, want zij is het. Maar veel eer om haar naam gaat het om haar daad. Onthoudt u dat? Want gemeente, de hoofdzaak is dat de daad van deze vrouw in dat huis daar, als het ware, wordt binnengetrokken en opgenomen in de daden van God. Of om het in het enkelvoud te zeggen, in de grote daad waarmee God bezig is. En als ik u zou vragen, wat is dat voor daad, wat zou u dan denken? Eigenlijk laat de geschiedenis je maar 1 kant uitdenken. Die grote daad waaraan de levende God bezig is dat hij bezig is met het grote offer tot verzoening van de zonden der wereld. U moet dat niet te snel vervangen door de zonden van de kerk. Het staat diverse keren dat hij de zonde der wereld wegdraagt. Dat geldt wereldwijd sowieso. Het klinkt breed. Maar daar moet u niet op gaan korten. wereldomvattend, grenzen overstijgend, overschrijdend, gaat dat werk zijn gang. En het gaat nu tot de climax komen. Eigenlijk kun je dat nauwelijks indenken. Dat dat hele grote werk van God, van de verzoening, van de schuld en het dragen van het oordeel, dat dat hier zichtbaar wordt. Dat je als het ware een illustratie voor je krijgt in dit ene huis in Bethanië en in de daad van deze ene vrouw. Zij zalft het lichaam van Jezus als een voorbereiding van zijn begrafenis. Je kan zeggen dat is voorbarig. Maar dat zegt Jezus in ieder geval niet. Hij zegt ook niet, Maria, stop, ik ben nog niet zo ver. Hij legt haar geen strobreed in de weg. Ondanks het gemopper van de discipelen en van anderen in dat gezelschap dat omhoog klinkt. Hij geeft Maria de volle ruimte en de volle permissie om haar daad te stellen. Want die daad van Maria past precies in het programma van Jezus. En dat is een programma, een opdracht waarvoor hij zich overgeeft. Een programma dat zich nu onvoorstelbaar snel gaat realiseren. Want te weinig denken wij het ons vaak in dat dat heilige verhaal, die hele geschiedenis van dat lijden zich in 2 dagen afspeelt. 2 dagen voor het Pasen is. Dan denk je ook, wat staat daar een hemelse hoge druk op die geschiedenis. 2 dagen nog. 2 dagen nog maar. En op gevaar af dat ik te veel zeg. Maar toch krijg je de indruk heel sterk. Dat niemand dat begrijpt. Dan alleen Maria. En daarom geeft Jezus ook haar bewust een plaats. In het geheimenis van zijn lijden en sterven. In de vorm van de zalving als van een dode. Daar worden we stil van. Dat kan geen kwaad, gemeente. Wij zitten hier vaak met elkaar als mensen die natuurlijk alles al lang weten. En dan kan je de verrassing missen. Hè? Dan kan het geheimenis je net ontgaan. Maar denk er eens goed over na. In stilte. Ook straks als je de kerk uit bent. Als je vanavond op je bed gaat, of misschien vannacht wakker ligt, wie zal zeggen waarvan, dat zou het trouwens wat wezen als je hier vannacht eens wakker van ligt. Omdat je het niet op kunt, dat dat gebeurd is. Want er is rumoer en gedruis en gerucht genoeg, ook in dat huis. Iedereen heeft wel een mening over wat die vrouw doet. Maar soeverein gaat Jezus zijn weg. Maria's daad verklaart eigenlijk zichzelf. Want de daad van Maria zegt, Jezus gaat naar de dood. En met het oog daarop zalf ik zijn lichaam. Wij weten wel, gemeente, en dat moeten we nog eens een keer met zoveel woorden ook zeggen, dat natuurlijk in de ontwikkeling van dat programma en in de voltrekking van dat programma allerlei mensen de hand hebben. God grijpt niet in op een bepaalde manier, zodat niemand eraan te pas komt. Daar hebt u vanmorgen over nagedacht, over de rol. Was het maar een rol, dan zou het toneel zijn. Maar het gebeurt. Dat is veel dieper. over Judas. Die meegelopen heeft. Enfin, dat ga ik niet opnieuw uitleggen. Maar ook op een andere manier gebruikt de Heere God, gebruikt de Heere Jezus de mensen. Want Johannes de Doper was de man die gesteld werd tot getuige. En Maria is de vrouw die als dienares optreedt. Dienares van Christus. Er zijn heel veel vijanden op de been, weliswaar. Maar er zijn ook vrienden. En die vrienden doen wat zij moeten doen. Maria in ieder geval. Want dat is het ontroerende. Jezus geeft daar uitsluitsel over. In de storm die in dat huis opsteekt over verpatst geld enzovoort enzovoort. Hij gaat uitleggen wat Maria doet. Zij doet wat ze kan. Maar ik vind die vertaling eigenlijk, of het nu HSV is of Statenvertaling, eigenlijk toch een beetje ondiep. Je zou zo makkelijk kunnen denken, ja, er stond nou eenmaal geen andere weg meer voor haar open. Die vertaling is dus niet de meest gelukkige. Want het betekent veel meer dat Maria de gelegenheid, het momentum benut. Dat zij paraat is. En dat moet voorbereid zijn, gemeente, dat kan niet anders. Waar haal je even zo'n dure fles vandaan, met zalf? Maar ze is erbij en ze is ook paraat. En ze grijpt dat moment aan om haar daad te stellen. Terwijl die aanwezigen ach en wee roepen over de verkwisting, is Maria in een diepe overtuiging bezig om haar meester de laatste eer te bewijzen. Nu. Voordat Judas toeslaat. Dus tegenwoordigheid van geest. Dat schrijven wij met een kleine letter altijd. Maar schrijf het maar met een hoofdletter. Tegenwoordigheid van geest. Die Maria opwekt. Om te doen wat ze moet doen. Voordat er zoveel overrompelends gaat gebeuren. En voordat straks in Gethsemane die hele discipelenschare de benen neemt. Er zal immers te midden van al die verschrikkelijke dingen die straks zullen komen aanrollen als het ware, zal er straks geen gelegenheid meer zijn om hem voor zijn begrafenis te zalven. En dat klopt. Want het laatste wat aan Jezus gedaan wordt, dat wordt straks door twee mannen gedaan. Jozef van Arimathea en Nicodemus, je zou zeggen bijna van die schaduwfiguren, maar toch, ze komen ervoor uit. En als na de Sabbat de vrouwen met allerlei zalf en specerijen komen aanlopen in de vroege morgen en bij het graf komen, is het niet meer nodig. Maria heeft de gelegen tijd aangegrepen. Ja, het is vaak zo, gemeente, dat wij onze vragen stellen, en die mogen we ook vanavond, denk ik, wel stellen. Misschien denkt u, ja, heeft Maria dat nou allemaal echt exact begrepen? Ik kan die vraag begrijpen. Maar eerlijk gezegd vind ik die vraag niet echt belangrijk. Waarom niet? Omdat Jezus haar begrijpt. Ja toch? Omdat Jezus haar daad begrijpt. en dat zegt. En al zou er nog iets aan ontbroken hebben, aan zeker weten of weet ik wat, Jezus legt het zelf uit. Hij zegt het onomwonden, want wat doet hij? Hij tekent haar optreden daar in het huis van Simon de Melaatse als een profetisch optreden. Als ingegeven door de Heilige Geest. Wij moeten bedenken, gemeente, dat van het oordeel van God de waarde en de zin en de betekenis van onze daden altijd afhankelijk is. Er is geen mens die dat verder uit kan maken. Dus die mensen die zoveel oproer kraaien in dit huis, maken dat ook niet uit. Jezus gooit wat Maria doet niet de grabbel aan de opwinding en de gierigheid en de ineens zo geweldige bezorgdheid over de armen. Die hebben jullie altijd bij je, zegt Jezus. Maar mij niet. Weet je dat? Voor hem geldt nu. Wat denkt u, gemeente, wat het in dit verband betekent? Dat Maria het goede deel al had verkozen door te zitten aan de voeten van Jezus. Ik kan zonder dat deze daad niet plaatsen. Dat is een leven uit één stuk. Ze is waarschijnlijk al 3 jaar lang bij Jezus betrokken. En op een heel nabij punt. En ik kan best indenken dat er vanavond mensen zouden zijn die denken, ik wou dat ik daar 3 jaar had kunnen zitten. Aan die voeten van Jezus. Nee, ik wil niet zeggen dat u het met minder doen moet. Want als je hier vanavond zit, voor je hele ziel en zaligheid, dan zit je wel degelijk nog altijd aan de voeten van Jezus. Je moet ook weer niet zeggen dat wij aan het kortste eind trekken. Maar wij moeten wel in die geschiedenis inkijken. En dan denk je, kijk. Het loont. Het loont. Om in het heilgeheim van Jezus betrokken te zijn geweest en nu paraat te zijn om te handelen. Het heilgeheim is haar geopenbaard, weet u wel, ook de verborgen omgang van de Heere Jezus en van God met zijn vrienden, aan wie het heilgeheim wordt geopenbaard. En het draagt vrucht en ze trekt de consequenties uit het geleerde. Alleen, het is nog niet zo heel makkelijk om nou precies onder woorden te brengen wat dat ons vanavond te zeggen heeft. Ik ben over de geschiedenis natuurlijk ook nog niet uitgesproken. Maar om eens even een tussenstop te maken, wat heeft dat ons nou te zeggen? Waar zit nou de lijn naar u en naar mij, naar jullie, jongens en meisjes? Want dat is wel heel belangrijk. Want als je er niet goed op let, of niet weet waarom dat nou allemaal gaat, dan ga je straks naar huis en dan heb je een heleboel gemist. En je weet niet of je tijd hebt om het allemaal nog een keer over te doen en in te halen. Ik wil niet sentimenteel doen, maar wat je meeneemt vanavond, dat is meegenomen. Ook in het licht van dat wankele leven van ons, ook van jullie, jongelui. Wat je meeneemt vanavond, dat gaat nooit meer weg. Maar wat is dat dan? Het gaat niet om wat wij zinvol en nodig vinden, maar het gaat erom wat God van onze daden vindt. Daar gaat het om. En het gaat erom wat het leven werkelijk is. En het gaat dus ook tenslotte over de werkelijke zin van het leven. Ik het mag gewoon zeggen, jongens en meisjes, waarom ben ik er eigenlijk? Waarom ben ik geboren? En waar gaat het met me heen? En waarom leef ik? En waarvoor leef ik? Ik ben zo gezegd toch wel er zeker van dat dit een boodschap voor ons heeft die ertoe doet. Het antwoord op die vraag is duidelijk. En dan moet je het goed in je oor knopen. Je leven, uw leven, krijgt zin en betekenis wanneer God de Heere en de Heilige Geest het betrekken op de dood van Christus. Ja, ook op zijn leven. Het gaat hier vanavond over de zalving tot een voorbereiding op de begrafenis. Op dat uiteindelijke waar Jezus zich voor overgegeven heeft. En waarvan hij al thuis voor alle eeuwigheid heeft gezegd: Vader, ik kom om uw wil te doen. Mijn wet, wat u wilt, dat is binnen in mij. Dat is de klop van mijn hart. Dat is het bloed dat door mijn aderen gaat. En dan ga ik die zin nog een keer herhalen. Het leven, je leven krijgt zin en betekenis wanneer de Heere God het, en dat doet hij altijd in de kerk. Moet je niet op afgaan dingen, er zijn veel meer plaatsen. Maar hier zit je nadrukkelijk aan Jezus' voeten. Dat je leven hier betrokken raakt op de dood van Christus. En waarom dan, zeg je? Dominee, ik vind dat je dat eigenlijk maar een beetje somber voorstelt vanavond. Dat is nou niet het eerste waar wij aan denken als wij hier zitten. Ja, toch staat het er. Wat is er nou rijker en wat is er nou beter dan dat je leven wordt betrokken op een zaligmaker die sterft voor je zonde. En die je schuld wegneemt en wegdraagt. Als je dat niet weet, dan weet je eigenlijk niets. Maar dan ook niets. En daar zijn nou de kerkmensen zo ontiegelijk laks mee. Want de meesten denken, zal mijn tijd nog wel duren? Nou ja, als ik ziek word en een beetje aftakel, dan. Jongelui, ik heb heel veel mensen meegemaakt die dat altijd dachten en zeiden. Maar die het ook toen niet deden. Of niet meer konden. Niet meer naar de kerk. Niet meer kunnen. Afbreken. Er is maar één moment. Heden. Dit heden. Dat is een ongelooflijke zaligheid als u en ik worden prijsgegeven aan wat God doet. En als ook alles wat wij doen en laten daaraan wordt prijsgegeven. Jezus neemt Maria in bescherming, want hij heiligt haar daad van de zalving voor zijn begrafenis. En weet je wat hij daarmee zegt? Zo is ze mij aangenaam. Niet zomaar een vriendin. Niet alleen maar een geestverwant. Maar zo staat ze recht voor mijn God. Recht voor mijn Vader. Rechtvaardig en heilig. En dat kun je zien aan de vruchten, aan wat ze doet. Ze is hem zo aangenaam. En nou zalft ze hem voor het graf. Maar ze heeft hem al voor alle eeuwigheid. Dan zou ik kunnen vragen, heb u dat ook al en weet u dat ook al? Soms moet een dominee statisch niet zoveel doen. Het is veel beter om het zo te zeggen. Dit is het. Maar word je vanzelf jaloers op hoor, als God het geeft. Dan ga je straks over naar huis nadenken. Ze zalft hem voor het graf. Maar ze heeft hem al voor eeuwig. Dan nog wat in detail. Kijken we naar wat Maria gedaan heeft. En voor de duidelijkheid herhaal ik nog een keer dat het God zelf is die in het offer van zijn zoon actief is, handelt. Hij heeft hem daarvoor ook overgegeven, losgelaten. Hij moet dat doen, hij gaat dat pad. Maar wat God aan Jezus doet, dat hij hem overgeeft aan de dood, dat krijgt dus vorm en dat krijgt dus ook de uitdrukking in de daad van Maria. Want God zelf is radicaal, hè? Ja, zeggen wij. Ja, dat klopt wel. Want wat hij doet, dat staat me niet aan. Dat is veel te strak. En veel te dit, en veel te dat, en daar hebben we van alles op aan te merken. Wat God doet, gemeente, is ons van nature nooit goed. Komt ons nooit uit. Daar willen we gewoon niet aan denken. Als de Heere Jezus dat nou ook eens gedacht had. En als de Vader, God de Vader, dat nou ook eens gedacht had. Laat ze daar maar modderen, daar beneden. Dat hele mensdom. Laat het maar varen. Ik heb er nog niet veel plezier, mag ik het eenvoudig zeggen, van beleefd. En het zal ook nooit beter worden. Als God dat nou eens gedacht had, lieve gemeente, dan konden de kerkrentmeesters de kerk wel op slot doen. Toch? Dan hoefde je nooit weer te komen. Dan was het over en uit. Maar God is bezig. En hij was van eeuwigheid af de wereld, daar heb je het weer, met zichzelf verzoenende, door hun zonden niet toe te rekenen, maar op zijn eigen zoon te leggen. Daarom heeft hij zijn eigen zoon gegeven, zo lief heeft hij de wereld gehad, de kosmos. Dit hele land en dit hele leven. En al die landen van de wereld. En het mensdom in al die landen. Zijn eigen zoon, zijn geliefde. Wat is God radicaal geweest. God had bij wijze van spreken ook halverwege kunnen denken, ik trek me terug. Jezus is daar even ingekomen. In Gethsemane. Vader. Laat het voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden. Maar die van u. Wat een wonder. Dat hij ook radicaal is geweest. Dat hij de zijwegen die hem voorgetoverd zijn door de vorst der duisternis in de verzoeking in de woestijn heeft afgewezen. Met het woord van de schrift. Zijn eigen zoon. Die enige die in staat is om zondaren met God te verzoenen. En die radicaliteit die je in de Vader hebt en die je in de Zoon ziet, die komt ook op Maria. Met die radicaliteit is haar daad op een hele aparte manier in overeenstemming. Waar kan je dat aan zien? Nee, dat is niet een flesje parfum. Een druppeltje. Maar dat moet een gigantisch dure fles. Kostbare zalf zijn geweest. Ik heb als kind wel eens gedacht. En dan denk je wat dat je eigen moeder wel eens doet. Hè? Iets tussen in de linnenkast iets tussen de stapel leggen. Zou Maria die fles al eerder gekocht hebben en tussen de lakens hebben gelegd? Ik denk het. Zo gaat dat. Maar het is radicaal. Want ik kan het niet becijferen hoe duur het vandaag zou zijn. Maar daar zijn we met een paar euro's echt niet klaar mee. En het was een zo kostbare zalf, weet je waarom? Omdat daar in Israël en de koningen en de priesters mee werden gezalfd. En misschien ook nog wel de profeten. Begrijp je? Er gaat een diepte open waar je stil van wordt. Heere Jezus, zegt Maria met die daad. Ik zalf u. U bent mijn hoge priester. U bent mijn profeet. U bent mijn koning. Voor u is het beste niet goed genoeg. En voor u is het duurste niet duur genoeg. En u regeert mij. En u bent gekomen om mijn zonde te verzoenen. Kijk, dan plaatsen we die daad van Maria in het geheel van de Heilige Schrift. Dan kijk je daarentegen naar de andere kant. In de ogen van de leiders en van het overgrote deel van de Joden zal Jezus straks de dood van de misdadiger sterven. En dat verschrikkelijke volk, dat roept Barabbam, Barabbam in het Latijn. De rover, de moordenaar, 100 keer liever dan die Jezus van Nazareth. Hij moet aan het kruis. Hij is de grote misdadiger. En zo wordt de liefde van God vertrapt in de modder. Nee, zegt Maria. Hij wordt wel met de misdadigers gerekend. Jesaja 53. Maar hier is er een die aan hem al haar liefde schenkt. Ze giet haar hele ziel uit in deze zalving. Het is aanbidding. Het is stil en geruisloos. Je moet dat dus in contrast stellen met dat geschreeuw wat daar net is opgegaan. Over jonge jongen. Dat doet maar. Ja, dat doet maar. Omdat ze zichzelf geeft. De hele liefde van haar ziel. Het zal dan gedurig bij u zijn als niet in de hemel pas. Daarom heb ik het laten zingen. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Waarom? Omdat u mijn rechterhand hebt gevat. Nou zou ik wel willen weten of u dat weet. En of je misschien ook nog wat tussen de lakens bewaart. Ik kan niet zeggen wat hoor. Maar het hoeft ook niet eigenlijk. Het volstaat dat je leven een dankoffer wordt. Voor een zo grote zaligheid, waarvoor je bij de grootste bank niet terecht kon, en waar niemand je aan kon helpen aan die losprijs, die deze man van smarten gaat betalen. Ze giet haar ziel uit, stil en geruisloos. Want gemeente, de meest intense aanbidding is stilte. Dat is niet dat we allemaal staan te wapperen. En met een grote biet. En dat we uit ons dak gaan. Je kunt zo wel eens in de kerk zitten. Zo stil. Dat je denkt, ik wou dat ik hier nooit meer vandaan. Als de Heere Jezus zo dichtbij komt. Hem al mijn liefde waardig schatten, waar gij mijn rechterhand woudt vatten. Ze verklaart zich niet nader, ze heeft ook geen verweer tegen de verwijten. Ze gaat eenvoudig haar gang, omdat ze niet anders meer kan en zonder op het geld acht te geven. Jongens en meisjes, ik vind dat de wereld eigenlijk maar slecht uitbetaalt. Als ik nou even voor het gemak die fariseeërs en schriftgeleerden, die mannen van de tempel, tot de wereld reken. Het waren verbondskinderen, dat maakt het nog erger. En die hebben er maar 30 zilverlingen voor over. Je komt aan de wereld altijd tekort hoor, denk erom. Want de wereld heeft jou niet lief, maar wil wel dat jij haar lief hebt. Maar Judas moet dat met die 30 zilverlingen doen. Het loon van een verrader. En die zalf kost een vermogen. Maar Maria zegt, wat zou het? Voor mijn priester, koning en profeet is alleen het beste goed genoeg. En waar Jezus stil als een stemmeloos lam naar de slachtbank gaat, daar uit de liefde God zich in de aanbidding. Ja, om dat te begrijpen moet je hem lief hebben. Anders zit je vanavond misschien ook te kijken en te denken. Ja, en dan zeg ik toch, ga ermee naar huis straks. En zou het dan zo'n vreemde vraag zijn om te vragen aan je, wat is de Heere Jezus jou nou waard? Wil je daar eens over denken? Je hoeft er geen bloknoot van te hebben. Dat moet hier uitgemaakt worden. Wat is de Heere Jezus jou nou waard? Daar gaat de hals van de fles. Hè. Door die nauwe hals, want dat had hij, kon je zulke dure zalf alleen maar, als het ware, per druppel gebruiken. Want je moest er natuurlijk wel een hele tijd mee doen. Als je zo gigantisch duur is. En dan begrijp je wat hier gebeurt. Maria breekt de fles. En zoals het wel eens gaat. Klok, 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 klok. Zo. Dat is de echte religie. Dat is niet druppeltje. Klok, klok, klok. Dat is de echte liefde. Zij moet gieten. Ze giet haar hart uit. Haar ziel voor Jezus. En ze zalft zijn lichaam. En ze breekt de fles. Omdat hij zich laat breken. In zijn lijden en in zijn dood. En wie denkt dan vanavond niet. Ik weet niet, de avondmaalstafel staat zeker hier op die plek van die stoelen. Als jullie het vieren. Dan gebeurt dat hier. Gebroken. Brood, vergoten wijn. En daar past nou bij, jongelui, dat je daar komt met een verbroken hart. Er zijn zoveel kerkgangers die hun hart met het grootste gemak heel kunnen houden. Zondag in, zondag uit. We hebben nooit last van een gebroken hart. Ze leven even vrolijk morgen weer verder. Maar als je hier komt en je eet van gebroken brood en je drinkt van vergoten wijn, dan ben je voor de wereld voorgoed bedorven. Dan zeg je ook, zal dan gedurig bij u zijn. Bij u. Bij u. Dat is het leven. En wie heeft dat vanavond, een verbroken hart? Nou zeg ik het toch, hè. Wie heeft dat nou? Nou ja. Nog nooit gehad? Nog een vraag. Nog nooit gehad? En wat moet God nou van je denken? Dat je een druppel hulde wel meer dan genoeg vindt? Ik vraag maar, wie kan zijn of haar hart heel laten als Jezus zich in de dood laat verbreken? Laat stromen. Denkt Maria, nu kan het nog. Dit is mijn moment. En dit is haar ultieme belijdenis. De erkenning van de leidende Messias. Dat is haar als een kind geopenbaard. Dat wat voor wijzen en verstandigen verborgen blijft. Niet alleen voor de vijanden die hem achter zijn lijf zitten en die hem najagen, maar ook voor de rekenmeesters, ook in de gelederen van de discipelen, die deze vrouw betuttelen en roepen wat zonde van zo'n dure fles, nota bene alsof die de eerste de beste is. Maar dat is die toch. Hij is de eerste en hij is de beste. Omdat hij mij zo uitnemend heeft lief gehad. Hoe zou ik hem niet zalven? Zo gemeente staat deze vrouw in het licht van de openbaring. En zo in dit moment, dit gelegen ogenblik dat gegrepen moet worden. Zeg ik er ook vanavond nog dit van. Zo in dit moment is Maria beeld van de kerk. Want waar Jezus is, daar is ook zijn kerk. Kijk naar Maria, gemeente. U leest dat denk ik wel, hè? Kerk 2025. En dan kunnen we naar 230 en 240 gaan. Ik vind het zo, ja, zo aanmächtig. Want wat is nou kerk? Dit is kerk. En daar passen alle jaren allebei. Of je nou van 46 bent zoals ik, of van 86, of noem maar op. Daar past elk jaartal bij. Hoe oud je nou ook bent, of hoe jong je bent. Al ben je vanavond iemand van 2006 of zo. Kan ook. Is ook voor jouw plek bij deze Jezus. Met je fles. Om te zeggen, zal ik het nou eens heel simpel zeggen. Ik hou toch zo hartstochtelijk van Christus. Ik hoop dat er heel veel zijn vanavond hier. Dit is de kerk. Dit is de kerkgemeente in haar diepste essentie. En dat doet me zeggen dat het oneindig veel beter is om een gebroken fles te hebben dan een lege. En nou denk ik aan de glascontainer. Ja, je kan maar zo van het een in het andere vallen. Ik zie het wel eens aan te staan bij de supermarkt. De ene wijnfles naar de andere en de bierpullen en de weet ik wat. En het valt met een knal beneden in de container aan scherven. Nou, daar heb je wat aan gehad. Aan zulke flessen. Beter een gebroken fles, jongens, dan veel flessen aan scherven in de container. Waar je alleen later maar met berouw aan terug kunt denken. Zoals het oneindig zaliger is om een gebroken hart te hebben dan een hart van steen. Zij blijft bij hem ook wanneer hij verworpen wordt. Dit is Maria's confessie. En confessie doet mij nu even aan belijdenis denken. Ik hoop dat er ook van het jaar belijdenis catechisanten zijn hier. Kun je er iets van begrijpen? Als je je voorbereidt op je confessie, je belijdenis. Ja, en dat zo'n confessiegemeente, dat zie je hier ook, want deze belijdenis wordt betwist. Ze krijgt van alles naar haar hoofd geslingerd. Je lijkt wel niet goed. Confessie heeft altijd te maken met lijden. Als je Jezus belijdt, dan gaat het met je bestaan in tegen de schijn van de zichtbare werkelijkheid. Dat belijden van hem, dat heeft ook met martelaarschap te maken. Met, ach, laat ik het maar niet verder uitweiden. Je wordt namelijk opgenomen in de gemeenschap met het lijden, maar ook met die van de opstanding. En Paulus schrijft het wel andersom eigenlijk. Die zegt, je bent begrepen in de gemeenschap van zijn opstanding en daarom ook in de gemeenschap van zijn lijden. Als je echt confessie doet, dan krijg je metgezel in strijd en in moeite. Maar de zegen is 1000 keer groter hoor. Dat kun je hier ervaren, maar overal. Uiteindelijk ook, nu Maria de hals van de fles breekt, is het voor de begrafenis. Maar ja, dan spreekt de Bijbel met 2 woorden. Als het voor de begrafenis is, dan is het ook voor de opstanding. Die 2 horen bij elkaar. Begrijpt u? Dus wat is het vanavond eigenlijk? Het moment. Stel je voor dat je als je oud bent zou mogen zeggen toen die avond in de kerk in Waarder was het mijn moment. Dat is heel anders dan dat mijn wat de wereld vandaag je allemaal in de oren toetert. Mijn moment, onvergetelijk. En daarom zeg ik vanavond tegen jullie, toe, zalf hem, breek de kruik, giet je hart uit, laat alle liefde voor hem zijn, want de liefde kan niet sterven. Wij zien hem weer aan de overzij. We zien elkaar straks als kerk aan de overzij weer, wanneer wij zijn verschijning hebben liefgekregen. En als je die vervoering van de liefde en van het geloof niet kent, dan ziet het er zo donker voor je uit. Dan zal hij jou straks ook niet kennen. Ben je nog altijd een aanhanger van zo'n zunige godsdienst? Weet je nou ja voor hem, het allermeeste voor jezelf? Nu is het ook het moment om je te bekeren. Laat je buigen voor Jezus niet te laat zijn. Ten slotte, in het huis van Simon de Melaatse verspreidt zich de geur van de nardes. En dat is in diepste zin een heenwijzing naar de reuk van het leven, die zich vanuit de heilzame dood van Jezus over de aarde verspreidt. Want het heil van Christus wordt verbreid. Een lieflijke geur ten leven voor allen die zijn naam belijden. Die geur ruiken wij vanavond. Ruikt u eens. In het evangelie van Maria, in haar moment dus, kan je zeggen, belijders verspreiden een liefelijke geur. Ja, absoluut. U ook? Er is een wonderlijke schoonheid in de zalving voor de begrafenis van Jezus hier in Bethanië. En zo, gemeente, legt God langs stille wegen en soms door diepe dalen een stille schoonheid op mensen, zodat aan mensen de heerlijkheid van God gezien wordt. Want die lieve Maria was eigenlijk onaantastbaar. Terwijl iedereen over haar heen viel. En straks, voor zijn begrafenis, voor zijn opstanding, straks wordt het leven goed, ik schrijf het leven met een hoofdletter, overstelpend goed en eeuwig schoon. Wat doen wij vanavond? Nee, wij zalven vanavond geen doden meer. Maar wij loven de levende, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Amen. Dat zingen we met Psalm 21, vers 4. Laten wij nu nog met elkaar danken en bidden. Zo zijn we, Heere onze God, alweer aan het einde van een zondag. Twee diensten, erediensten zijn gehouden. We gaan uiteen, mogen straks de zegen ontvangen. Maar de zegen kan ook al binnen zijn. Dat wij met Jezus zijn verenigd en verbonden. Opnieuw. Misschien ook voor het eerst. Hem echt hebben gezien. En weten. Ook voor mij. Dan breken onze flessen de hals. Dan is de liefde koning in ons leven. We bidden voor elkaar nu we uiteengaan. Ga met de gemeente mee naar huis. Wat hebben we meegebracht hier naar binnen aan zorg en smart. En we zullen het er ook wel weer mee uitdragen. En toch als Jezus daartussen komt, wordt het anders. Al blijft de zorg, al is de smart. Bij zo'n grote liefde geeft Hij kracht. Om te dragen wat wij dragen moeten. Nog een korte tijd. En de eeuwigheid zal er zijn. En dan zullen we inderdaad eeuwig bij Hem zijn. En Hij bij ons. Laat niemand uit waarde ontbreken. Ook uit onze jongeren niet. De ouderen niet. Ach, Heere. We leggen heel de gemeente in uw handen. Ook de broeders van de kerkenraad, onze broeder in de bediening van het ambt, dominee Breuren en de zijne. Heere, woon met uw geest bij ons in. Amen. We gaan uit de Messiaanse psalm, weer een Messiaanse psalm na 21, zingen. Psalm 72, versen 6 en 8. Ja, elk der vorsten zal zich buigen, en zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 72, de versen 6 en 8. Thank you. Gemeente, gaat u heen in vrede. Verhef uw hart tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.